Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen en luisteraars thuis. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. En een bijzonder welkom ook voor de luisteraars via de Stilook waarmee we vanmiddag verbonden zijn. Vanmiddag gaat voor dominee Mulder uit Heerde. De schriftlezing is uit Filippenzen 4, de verzen 1 tot en met 23. Namens de kerkraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Op deze diaconale zondag willen we het volgende gebedspunt naar voren brengen. Als diaconie hebben we jongeren uitgenodigd en gevraagd om iets te doen voor ouderen in onze gemeente. Zo zijn er een aantal jongeren die af en toe bij ouderen thuis een gezelschapsspel doen. Of samen bij de kerkradio de preek meeluisteren. Wilt u bidden of de Heere deze contacten tussen jongeren en ouderen wil zegenen en er zo een stukje verbondenheid mag zijn tussen de generaties. Dan de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. 50% van de opbrengst is bestemd voor de stichting Hulpdienst in Zicht. Daarvoor is vanmorgen al voorbeden gedaan. En nadere informatie kunt u terugvinden op de zondagsbrief. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas. En dat is vandaag kerkjeugd en onderwijs. De eerste en tweede collecte worden gehouden voor de slotspan. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Dan gaan we nu weer een psalm zingen die de kinderen deze week op school hebben geleerd. Dat is nu psalm 9, de verzen 1 en 11. Namens de kerkraad wensen we u thuis en hier een gezegende dienst toe. Thank you.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het gaat vanmiddag over eensgezindheid. En hoe kun je dat doen? Nou, ik denk door praktisch handvatten te geven aan wat we gaan zingen nu. Met Psalm 37 vers 2 en ook vers 3. Vers 2, stel op de Heer in alles uw betrouwen. En vers 3, houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37 vers 2 en ook vers 3. Doen we nu belijdenis van ons geloof. En daarna zingen we met elkaar Psalm 118, vers 7 en ook vers 10. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 7 en 10, nadat wij ons geloof beleden hebben. Ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart het volgende. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. voordat we met elkaar gaan lezen uit Filippenzen 4, zullen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige Heere in de hemel, hemelse Vader, u roept ons vanmiddag weer hier in uw huis. We mogen samenkomen. Heere, mocht ons geloof al belijden, mocht al begroet worden met woorden van genade en vrede. Dank u wel, Heere, dat wij hier mogen komen. Dat u ons hier wilt ontvangen en dat we naar uw belofte mogen weten dat u hier in ons midden bent. Nee, Heere, dat verdienen we niet en dat weten we. We belijden dat wij zo vaak u vergeten. En toch, Heere, zelfs als we gedachteloos hier gekomen zijn, mogen we weten dat u er bent. En wat een rijk voorrecht is dat. Te midden van de drukte van ons bestaan, te midden van alles wat er van ons gevraagd wordt, mogen we hier in uw huis zijn. Mogen we u lof zingen, mogen we ons verootmoedigen, mogen we beseffen wie u bent en hoe vol van genade en liefde u bent. Heer, en we bidden u dat u ons een rijk gezegende dienst geeft. Dat u werken met uw Heilige Geest, als we straks uw woord zullen openen, dat u dan geven dat dat niet zomaar het ene oor in zal gaan en het andere oor uit, maar dat het ons echt mag raken. En dat we veranderd de kerk uit mogen. Heere, u weet dat het vanmiddag gaat over eensgezindheid. En u kent de gemeente, u weet hoe dat ligt. U weet ook hoe vermoeid u dit op kan roepen, dit onderwerp. Wat misschien juist al moeilijk was. Misschien wel met strijd naar de kerk gekomen. Of misschien wel op een andere manier oneenigheid in een familie. Misschien werkt het wel door in de kerk. Heer, u weet het. En we bidden u daarom om het werk van uw Heilige Geest. Wilt u ons zo een goede en een gezegende dienst geven? Als we hier aanwezig zijn in de kerkzaal. Of thuis meeluisteren. Of via de lokale omroep met ons verbonden zijn. Geef een goede en een gezegende dienst. Geef dat het feest mag zijn in de hemel, omdat zondaren zich bekeren tot u. Heere, wil daar deze dienst ook voor gebruiken. Zegen bij alles wat er gedaan mag worden. Geef dat alles in goede orde en in rust mag geschieden. Heere, bid u ook voor dat diaconale gebedspunt. Verbinding tussen jong en oud. Dat is het belangrijk. En misschien zijn er wel jongeren of is er een jongere die nu op dit moment bij een oudere is en meeluistert en meebidt daar. Heere, wilt u die contacten zegenen en geven dat er zo een band mag zijn. Een geestelijke band. Heere, werkt dat zo, ook hier in de gemeente. En ook als de drempel voor jongelui misschien wat groot is, wat hoog is, dan weet u dat. Dat u vrijmoedigheid geven en geven dat er op een fijne manier contact gelegd mag worden. En dat er zeker verbondenheid geproefd mag worden als het gaat over wie u bent voor ons. Heere, wilt u zo ons zegenen vanmiddag zoals we hier samen zijn. Wees bij ons, maar niet alleen bij ons. Wees bij alle andere kerken waar uw woord open mag gaan, hier in de omgeving, maar ook over deze hele wereld. Op veel plekken gaat uw woord open. Dan wordt de kerkdienst gehouden. En Heere, dat gaat op de ene keer anders dan op de andere manier. Elke kerk heeft zijn eigen gebruiken. Maar geef, Heere, dat het tot eer van u mag zijn. Omdat u met uw geest werkt. Heere, zegt u heel uw kerk wereldwijd. We denken in het bijzonder ook aan dat deel van uw kerk. Wat verdrukking kent. Waar vervolging is. We leggen dat deel van uw kerk voor u neer. U weet ervan. En we bidden u, ontfermt u zo zich over onze broeders en zusters. En geef dat de kerk daar ook mag groeien en bloeien. Tegelijk willen we u ook danken, Heere, want we mogen ook goede berichten horen. Verschillende landen. Bijvoorbeeld China, als er veel mensen tot geloof komen. Als de kerken daar gebouwd worden. Heere, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar we zien het daar gebeuren. Dat u zo over deze hele aarde doorgaat met uw werk, Maar Heere, vergeet ons in Nederland ook niet. Wees bij ons. Wees bij ons land, bij ons volk. Wees bij hen die op politiek niveau dingen mogen beslissen, besluiten mogen vormen. Heere, wilt u hen zegenen, wijsheid geven. Wees in het bijzonder bij hen die als christen erin staan. En ook zo verlangen om te laten zien wie u bent. Heere, help hen. Maar help ons allemaal als we straks weer de week in mogen. Als het misschien wel heel moeilijk is om dan weer te laten zien dat je christen bent. Heere, maar vul ons nou zo. Dat we vol mogen zijn van u. En dat het geen moeten meer is, maar dat het zomaar gaat. Omdat we u lief hebben met heel ons hart. Met alles wat in ons is. Heere, zegen ons zo. Gebruik deze dienst tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden u dat, niet om iets in onszelf, maar in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen, zoals al eerder is gezegd, het begin van de dienst, het Filippenzen. We lezen het hele hoofdstuk en daarna zingen we met elkaar ter inleiding op de verkondiging. Die psalm die gaat over de liefde. Dan weet u het, psalm 133 en we zingen alle drie de versen. Dus alle drie de versen van psalm 133 nadat we Filippenzen 4 gelezen hebben. Dan schrijft Paulus: daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Heere, geliefden. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken met dankzegging, bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Na het amen van de verkondiging zingen we met elkaar Psalm 131, vers 1, 2 en 4. Als het gaat over eensgezindheid, dan begint dat denk ik onder andere hiermee. Dat je jezelf niet verheft. Nou, met die psalm zingen we: mijn hart verheft zich niet, o Heer. Mijn ogen zijn niet hoog, ik kijk niet vanuit de hoogte. Ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Dus Psalm 131, vers 1, 2 en 4, na het amen van de verkondiging. De kerntekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte. Dat is Filippenzen 4 en dan vers 2 en vers 3. Dat lees ik nog een keer met u. Filippenzen 4, vers 2 en vers 3. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Zover de tekstlezing van vanmiddag. Het thema voor de preek is eensgezind zijn. Ik heb daarbij geen punten, maar ik hoop dat het alsnog goed te volgen zal zijn. Gemeente van Christus, ouderen, jongeren, jongens en meisjes. Kent u het verhaal van de stippen en de sterren? Het is een verhaal van Max Lucado. En als u straks het voorbeeld verder hoort en u kent het verhaal, dan zult u horen dat ik hem net iets anders vertel of lang niet alles noem. Maar het gaat over een dorpje. Een dorpje met allemaal houten poppetjes. Weet je hoe die poppetjes heten? Nerflanders. Dat zijn allemaal poppetjes die gemaakt zijn. En die poppetjes die hebben het heel druk in dat dorp. Weet je waar ze mee bezig zijn? Ze zijn de hele dag zijn ze bezig met stickers plakken. Stippen en sterren. Als je iets goed doet, ster. Doe je iets verkeerd, stip. Zo gaat dat. Ben je heel mooi, ben je een heel mooi poppetje, ster. Ben je niet mooi, stip. Kun je heel mooi zingen, ster. Kun je helemaal niet zo mooi zingen, stip. Ben je heel slim, ster. Ben je helemaal niet zo slim, stip. En zo zie je al die poppetjes door dat dorp lopen. Sommige poppetjes hebben heel veel stickers op zich. Sommige heel veel stippen, sommige heel veel sterren. Hé, dat is opvallend. Er loopt één zo'n poppetje daar en die heeft helemaal geen stippen of sterren op zich. En als een ander poppetje ernaartoe loopt en die zegt, dat vind ik knap, je krijgt een ster van mij, dan valt die zo naar beneden. Nou, dat vind ik niet leuk, dan maar een stip. Maar die stip valt er ook af. Hé, hoe komt dat? Wordt er gevraagd. Hoe komt het dat die stickers bij jou niet blijven plakken? Weet je hoe dat komt? Vertelt het poppetje. Omdat ik elke dag naar mijn maker ga. Dat is de houtbewerker daar boven op die heuvel. Daar ga ik elke dag naartoe. En blijkbaar als ik daar kom, als ik daar naartoe ga, dan krijg ik een soort was op me. En dan vallen die stickers zo van me af. Stickers en sterren. Stippen en sterren. En als het ene poppetje, als het op een gegeven moment vergeten was om een dag naar die maker te gaan, en iemand toch een sticker op dat poppetje plakte, bleef het weer plakken. En toen wist dat poppetje het weer. Ik moet terug naar mijn maker, want dan vallen ze van me af. Gemeente, ik gebruik dit voorbeeld omdat ik denk dat we heel goed zijn in stickers plakken. Stippen en sterren. Dat gebeurt bij jou in de klas vast ook. Die ene jongen bij jou in de klas, dat meisje. Och jongen, als je daarmee samen moet werken, verschrikkelijk, stip. Maar die ander, oh geweldig, daar kun je op bouwen, ster. En die collega van jou, oh nee, die, stip. Maar die ander, ster. Zo gaat dat toch of niet? En gaat dat ook niet zo in de kerk? Heb je al een stip of een ster gegeven aan de temperatuur in de kerk en het licht? Wat wordt het orgelspel van vanmiddag? Een stip of een ster? Ja, de preek heeft u nog niet gehoord. Wat gaat het worden? Een stip of een ster? Wat vindt u van het beleid van de kerkenraad? Wordt het een stip of een ster? Zo zijn we bezig met stippen en sterren. En het gaat automatisch. Of je nou wilt of niet. Maar het kan er wel voor zorgen dat de eenheid in een gemeente verdwijnt. Zien we de Bijbel door. Het begint al in Genesis 4 als je Kaïn en Abel ziet. Ze brengen allebei een offer aan de Heere. Abels offer wordt aangenomen, van Kaïn niet. Wat gebeurt er? Kaïn die denkt, waarom moet dat nou, waarom is dat nou? En het loopt er zelfs op uit dat hij zijn broer vermoordt. Oneenigheid. Gemeente, het kan de beste overkomen. Zo ook Euodia en Syntyche. Die namen die betekenen, heb ik even naar gekeken. Euodia wil zeggen voorspoedige reis. En Syntyche betekent gelukkige. Zegt eigenlijk weinig. Maar er staat wel bij dat het medestrijders zijn geweest. Medestrijders. Paulus die denkt terug aan vroeger. En hoe hij kwam daar in die gemeente in Filippi, hoe hij de gemeente gesticht heeft. En Euodia en Syntyche, dat waren dames die hielpen. Die wilden niets liever dan anderen het evangelie vertellen. Daar deden ze hun best voor. Medestrijders. Maar nu, een aantal jaren later, zegt Paulus. Euodia en Syntyche, ik roep jullie ertoe op. Eensgezind te zijn in de Heere. Ik denk dat het goed is als we gewoon eens even de voorgeschiedenis erbij pakken. Om dan eens even te voelen, te merken wat dit gedaan heeft. Paulus die heeft de gemeente zo'n ongeveer 10 jaar daarvoor gesticht. Het is nu 10 jaar later. Paulus zit in de gevangenis en in de gevangenis, dat betekende dat je voor je eigen onderhoud moest zorgen. Het was arm. Hij had het niet makkelijk. En dat hoorden ze in Filippi en ze dachten, hé, wacht eens even. Onze oud-dominee Paulus, die heeft het moeilijk. Nee, wij hebben het ook niet rijk. Dat blijkt wel uit 2 Korinthe 8. Maar toch, laten we een collecte houden voor onze oud-predikant, om hem wat te geven. Ze hebben zo gezegd, zo gedaan. En een broeder uit de gemeente, Epafroditus, die wordt bereid gevonden om die collecte bij Paulus te brengen. En na een lange reis is hij weer teruggekomen. En hij komt en hij zegt, weet je, ik heb een brief gekregen van Paulus. Nou, kom maar voor in de kerk. Lees hem maar voor. Wij lezen het meestal een stukje van een brief. Een deel van een hoofdstuk of een heel hoofdstuk. Maar die brief is in zijn geheel doorgelezen. En dan moet je je voorstellen dat die twee dames daar in de kerk gezeten hebben. En dat was natuurlijk lang niet zo'n grote gemeente als hier. En die zitten daar in de kerk. En ineens zo, richting het einde van de brief, worden de namen van twee zusters genoemd. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn. Euodia en Syntyche, geen ruzie maken in de kerk. Dat hoort niet. Moet je je voorstellen. Stel dat het vanmiddag over jou zou gaan. Dan zou je toch door je bank heen zakken. Maar Paulus doet het. Heel bewust. Je zou je kunnen afvragen, Paulus, waarom doe je dit? Paulus, had je het niet op een andere manier op kunnen lossen? Door gewoon de brief te schrijven aan de gemeente en vervolgens in een klein comitébriefje aan Epafroditus mee te geven en te zeggen, geef die even aan Euodia en Syntyche. Waarom doe je dit, Paulus? Waarom doe je dit zo? Waarom weten wij 1950 jaar later dat er in die kerk twee dames waren die ruzie gemaakt hebben? Volgens Paulus is dit ongeveer de kern van zijn brief. Hier draait het om en ik ga het u straks laten zien waarom. Want als wij een brief schrijven, dan beginnen we met de kern. Betreft dit. Dit is waar het mij om gaat. En vervolgens ga je het onderbouwen. In die tijd werd het anders geschreven. Er werd eerst opgebouwd. En dan op een gegeven moment kom je op de kern. En volgens mij komt Paulus hier in hoofdstuk 4, vers 2 tot en met vers 9 op de kern van zijn brief. Hij somt een paar dingen op, die eensgezindheid en die blijdschap en de welwillendheid. Dat is de kern waar het om gaat. Hij noemt het niet zomaar daar. Ik ga je zo iets meer erover laten zien. Waarom dit nou de kern is. En waarom Paulus dit nou heel bewust noemt. Maar eerst maar eens even naar het woord eensgezind. Wat betekent dat? Wat is dat? Nou, willen we de betekenis bekijken, moeten we gewoon iets verder lezen. En kijkt u maar eens mee in vers 10. Daar staat dat woord ook. Leest u maar mee. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Heeft u het woord eensgezind zien staan? Nee, hè? Nee, in het Grieks staat het er wel, want dat woord voor eensgezind in vers 2 is nou precies hetzelfde woord als daar gebruikt wordt voor denken. Denken. En dat zet ons op het spoor wat dat nou precies is. Want als het in vers 10 gaat over denken, dan wil dat zeggen dat de gemeente van Filippi aan Paulus gedacht heeft, aan zijn situatie, maar vervolgens ook daarnaar gehandeld heeft. Dus eensgezindheid, dat wil zeggen dat je aan iemand denkt en dat je voor iemand handelt en zo dat je zijn welstand zoekt. Dat heeft alles te maken met eensgezindheid. Zoals ik net al zei, ik wil u even laten zien waarom dit de kern is, waarom Paulus hier naartoe werkt. En kijkt u eens terug in hoofdstuk 2, en dan vers 2. Heeft Paulus de namen van die dames nog lang niet genoemd, maar hij roept er al wel op tot eensgezindheid. Kijk maar, Filippenzen 2 vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Die eensgezindheid wordt hier al toe opgeroepen. En kijk ook eens mee in vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Daar wordt toe opgeroepen. Paulus die roept de gemeente ertoe op. Laat die gezindheid van Christus in jullie zijn. Wat is die gezindheid van Christus dan? Oh, even doorkijken. Dan zingt Paulus in vers 6 tot 11 een lofzang op wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat hij neergedaald is, dat hij mens geworden is, slaaf geworden is, de dood in is gegaan. Ja, de kruisdood in. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij is slaaf geworden. Veel mensen laten dat denken, veel uitleggers, aan wat je leest in Johannes 13. Die voetwassing, heet u wel. Daar was de Heer Jezus de voeten van Petrus, die hem even later zou verloochenen. De voeten van Judas, die hem zou verraden. De voeten van die anderen, die hem allemaal zouden verlaten. Dat was de gezindheid van Christus. Hij waste de voeten van hen. En zo heeft Paulus dus aan het begin van zijn brief, of nou, helemaal aan het begin niet, maar in hoofdstuk 2 al ertoe opgeroepen. Wat die gezindheid van Christus in jullie zijn. Daar moet je uit leven. Jullie hebben Christus leren kennen. Leef daaruit. Paulus die zingt van wie de Heer Jezus voor hem is. Wat hij voor hem gedaan heeft. Is een neerdalende liefde. En van daaruit roept hij die gemeente op. Zo moeten jullie leven. Ziet u dat hij van daaruit verder is gaan opbouwen en dat hij eigenlijk in hoofdstuk 4 er weer dichterbij komt. Die hoofdstukendeling komt trouwens pas van later tijd. Want als je in hoofdstuk 3 vers 19 kijkt, en kijkt u gerust mee, daar is Paulus ook nog behoorlijk scherp. Daar staat, hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Weer dat woord denken. Weer dat woord wat eraan verwant is. En wat zegt Paulus daar dus? Hun einde is het verderf. Euodia en Syntyche, ik roep jullie ertoe op. Eensgezind te zijn. Want als het niet zo is, als jullie zo doorgaan, dan heeft het kruis van Christus er voor jullie voor niets gestaan. Want dan leef je niet, dan wandel je niet het evangelie van Christus waardig. Euodia en Syntyche, weet waar je mee bezig bent. Bent u nog niet overtuigd dat dit de kern is? Nou, ik begrijp nu het einde van hoofdstuk 2 ook beter. En je moet het zelf maar eens nakijken. Ik vind het heel opvallend dat Paulus als het ware een soort aanbevelingsbrief meestuurt met Paulus. Met Epafroditus. Dus kunt u zich voorstellen dat er hier iemand in de gemeente is die zegt, ik wil naar een land waar je moeilijk in kunt komen. Een lange reis maken om daar diaconaal iets te doen. Zending te bedrijven. Noem het maar op. En als die persoon dan terugkomt in de gemeente, dan heeft hij toch geen aanbevelingsbrief nodig. Dan onthaal je hem en dan ben je benieuwd. Vertel eens, wat heb je meegemaakt? Vertel eens, hoe heeft de Heere gewerkt? Dan is iemand meer dan welkom. Maar als je het einde van hoofdstuk 2 leest, dan krijg je toch de indruk dat Paulus een soort aanbevelingsbrief meeschrijft. En dat kun je begrijpen vanuit ons gedeelte. Moet je je voorstellen dat ze op zondag samengekomen zijn, dat die brief voorgelezen wordt en dat Euodia en Syntyche daar zitten en dat ze in één keer hun naam horen noemen. Epafroditus, wat heb jij gedaan? Jij moest die collecte daar brengen. Wat heb je allemaal verteld? Wat heb je gedaan? Nog niet overtuigd? Als u kijkt in hoofdstuk 1, dan laat Paulus al iets zien van hoe hij omgaat met mensen die lelijk over hem spreken binnen de gemeente. Moet het maar eens nakijken. Hoofdstuk 1 vanaf vers 12 begint het volgens mij. Paulus die zit gevangen en waar hij is, is ook een gemeente. Paulus, die heeft mensen die heel erg bemoedigd zijn door zijn gevangenschap en vervolgens het evangelie brengen. Dat is de eerste groep. Er is ook een andere groep die blij zijn. Heerlijk. Eindelijk van dominee Paulus af zit hij lekker in de gevangenis. Nu kan ik preken. En ze beginnen te preken. Moet je voorstellen dat dat gebeurt. Mensen die het evangelie verkondigen, vertellen. Moet je nou eens luisteren. Naar mij moet je luisteren, maar dominee Paulus, verschrikkelijk. Heerlijk dat hij gevangen zit. Hoe gaat Paulus daarmee om? Zit hij daar in de gevangenis omwille van het evangelie? Wordt er zo over hem gekletst? Moet eens kijken in hoofdstuk 1 vers 18. Weet je wat Paulus zegt? Ach, maar wat dan nog? Dat geeft toch niet? Weet je, het gaat maar om mij. En het gaat erom dat het evangelie geen geweld aangedaan wordt. Als ze lelijk doen over mij, nou ja, laat maar. Als het evangelie maar verkondigd wordt. Paulus die heeft ons al laten zien. Zo ga ik ermee om. Als er binnen de gemeente lelijk over mij gesproken wordt. Ziet u hoe hier, in de kern van de brief, het gaat om eensgezindheid. Euodia en Syntyche. Ik roep jullie ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Euodia en Syntyche, het gaat er niet om dat een ander buigt voor jou. Maar dat jullie gezamenlijk buigen voor de Heer Jezus Christus en hem liefhebben. En hem aanbidden. En hem dienen. Je moet zelf leren buigen. Nee, dat gaat niet zomaar, gemeente. En misschien zit je hier in de kerk en wordt het wel heel confronterend voor u of voor jou. Als jij denkt aan die afgelopen week, hoe jij met die ene persoon omgegaan bent. Was niet netjes, hè? Of dat van de familie wat nog steeds rommelt. Gemeente, Paulus is in eigenlijk geen andere brief zo open en persoonlijk als in deze brief. Het wordt de vriendelijkste brief genoemd, de brief van de dankbaarheid. Maar Paulus noemt hier twee mensen bij name, confronterend en duidelijk. En dat is niet zomaar. En laten we het nou eens gewoon eens heel concreet naar onszelf halen. U heeft de gemeentegids, denk ik. Kunnen alle leden van de gemeente, kunnen die naast u in de bank zitten? En kunnen die dan voor de dienst zo aan u vragen, hoe gaat het met u? En kun jij dan normaal antwoorden? Of niet? Het kan zomaar gebeuren dat bepaalde dingen die in een familieverband problemen geven, dat dat zo doorcijpelt in de kerk. Gebeurt dat in uw leven? Het kan zomaar zijn dat je als leiding van een club, de een denkt dit en de ander denkt dat, en dat je tegenover elkaar komt te staan en dat je niet meer hetzelfde verlangen hebt. Niet meer eensgezind bent. Kan zomaar gebeuren. Een gemeente, Oudere jongeren, jongens en meisjes, kijk uit. Want als je dat toelaat in je leven en als je dat in stand houdt, dan blus je de Heilige Geest uit. Dat gebeurt. Waar de Heilige Geest werkt, dat zien we met Pinksteren. In Handelingen 2 vers 42 bijvoorbeeld. Dan zie je dat er verbinding geschept wordt. Zij volharden in de leer van de apostelen. In de gemeenschap. Die verbinding met elkaar. Met breken van het brood en in de gebeden. De Heilige Geest die verbindt aan Christus en aan elkaar. Gemeente, we zijn al heel snel geneigd om te denken, moeten we dat mee? En laat ook maar. Kijk uit. Want als je een fruitmand hebt met allemaal appels en je legt onderop een rotte appel en de rest eroverheen, dan kan dat er mooi uitzien. Maar dan kan het ook op een gegeven moment zo zijn dat die hele schaal rot wordt. En zo kunnen we bezig zijn met stippen en met sterren. Bent u er ook nog steeds mee bezig, ook in de kerk? Of maakt u het verschil? Heeft u een andere gezindheid? Ja, dat kan moeilijk zijn. Het betekent soms dat je jezelf echt aan de kant moet zetten. En het is vanmiddag niet genoeg om met elkaar te zeggen, oké, weet je wat we doen? Wij plakken geen stickers meer. Geen stippen, geen sterren, daar stoppen we gewoon mee. Gaat je niet lukken. Je blijft het toch doen. We moeten doen wat dat ene poppetje deed. Keer op keer terug naar je maker. Dat is belangrijk. Euodia en Syntyche, ik zei het al, ze worden medestrijders genoemd. Wat betekent dat? Hij had ook kunnen zeggen medehelpers. Nee, medestrijders. Euodia en Syntyche, er wordt gestreden. Het is oorlog. Geestelijke strijd. Dan ga je toch niet zitten kissenbissen over het een of het ander. Dan maak je toch niet druk om die kleine dingen. Het is strijd. En je weet toch dat de duivel, dat dat woord diabolos betekent. Dat betekent hij die uiteendrijft. Hij wil niets liever dan jullie uiteendrijven als gemeente. Of jou, u en uw vrouw uit elkaar krijgen. Dat jij oneenigheid krijgt met je vrienden. Zeker binnen de kerk. Of met je ouders. Euodia en Syntyche. Ik roep u ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Want anders lacht de duivel het laatst. Gemeente, het kan gebeuren dat in een gemeente waar bijvoorbeeld heel veel diaconale activiteiten zijn, waar er gedacht wordt aan de vervolgde kerk bijvoorbeeld, dat daarnaast die oneenigheid in stand blijft. Hier in de gemeente is dat het geval. Ze hadden het zelf niet makkelijk en toch hebben ze een collecte gehouden. Die hebben ze opgestuurd. Ze hebben veel ervoor over gehad. En toch hielden ze dit in stand. Hoe zit het vanmiddag bij u en bij jou? En waarom zit je hier vanmiddag in de kerk? Is dat omdat je hiervoor gekozen hebt om hier te zijn? Is dat omdat je een bepaalde manier van preken fijn vindt? Of dat je een bepaalde manier van zingen fijn vindt? Een bepaalde manier van gemeente zijn toch wel heel erg prettig vindt? Oké. Als dat alles is, kun je zomaar weer kiezen om ergens anders naartoe te gaan. Waarom ben je gemeente van Christus? Ja, natuurlijk zijn er dingen waarover je van mening kunt verschillen. Over hoe snel je zingt. Over wat je zingt. Over bepaalde keuzes als het gaat over het beroepingswerk misschien wel. Maar hoe benadert u die dingen als u misschien net iets anders denkt dan anderen? Is dat vanuit de eensgezindheid? Spreekt u op de vereniging als u een andere gedachte heeft als een ander vanuit dat verlangen? Vanuit die gezindheid van Christus, wat was dat? Hij gaf zijn leven. Waarvoor? Voor zondaren, voor vijanden. Voor onruststokers. Waarom? Omdat hij ze bij zijn familie wilde hebben. Snap je dat? Hij ging zelfs de dood in om mensen die hem bespotten, verachten, verlieten, om hen erbij te krijgen. Dat evangelie wat keer op keer klinkt. Paulus zegt, als je dat nou kent, als je daar dan van te drongen bent, dan kan er geen oneenigheid bestaan. Misschien wel wat verschil van mening. En dan zullen dat nooit breekpunten worden. Gemeente, Paulus die schrijft als iemand met ervaring. In Handelingen 15 lezen we over het apostelconvent. En direct daarna gaan Paulus en Barnabas met twist uit elkaar. Er ontstaat zelfs verbittering. Paulus weet er zelf ook van. Erg. En Paulus weet hoe moeilijk het kan zijn. En hij weet ook hoe moeilijk het voor u kan zijn als u hier vanmiddag in de kerk zit en denkt, oei, het gaat over mij. Hier moet ik wat mee. En daarom zegt Paulus niet voor niets in vers 3. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen. Als dat het geval is, dan is het goed als mensen helpen. Weet je wie dat is die er gevraagd wordt? Er staat metgezel. Dat woord kun je ook vertalen met medejukgenoot. Het is iemand die het juk meedraagt. Het zou volgens mij heel goed kunnen zijn dat het gewoon een naam is die er staat. Syzygus zou die dan heten, die persoon. En dan staat er voor betrouwbare of getrouwe. Daarmee wil Paulus zeggen, jij bent Syzygus, jij bent een betrouwbaar, jij maakt waar wat jouw naam zegt. Jij bent niet iemand die zomaar met de vinger gaat wijzen, Euodia en Syntyche, foei, 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 foei. Jij bent een medejukgenoot. Jij bent iemand die het vermogen heeft om mee te lopen, om mee te dragen. En Paulus die zegt, help deze vrouwen. Neem ze bij de hand en breng ze verder. Misschien zit er hier wel iemand vanmiddag die zo'n bemiddelende rol al gespeeld heeft of een keer mag spelen. Dat is mooi. Heel verantwoordelijk. Maar wees ook voorzichtig. Want als je dat terrein betreedt waar oneenigheid is, zeker binnen de kerk, dan betreed je het terrein van de duivel. Reken dan op strijd. En die wil niets liever dan dat jij meegezogen wordt in dat conflict. En dat er niet alleen een conflict is tussen twee, maar met drie. Kijk uit. Wees er voorzichtig mee. C.S. Lewis schrijft in zijn boek Brieven uit de Hel het volgende. Zorg ervoor dat die persoon gaat nadenken hoe onaangenaam hij dit wel vindt. Laat hem geloven dat ze weet hoe vervelend hij dat wel vindt. En dat ze het expres doet. In het leven van beschaafde mensen komt de haat tussen gezinsleden gewoonlijk tot uiting in dingen die op papier onschuldig lijken, maar die op zo'n toon of op zo'n ogenblik gezegd worden dat ze niet veel verschillen van een klap in het gezicht. En is dat vaak ook niet zo? Dat je iets kunt zeggen en als je de woorden ziet, dan denk je, valt wel mee. Maar het moment waarop en de toon waarmee je dat doet, kan soms voelen als een klap in het gezicht. Zo kan de duivel zijn best doen. Maar stel dat jij geroepen wordt om zo'n Syzygus te zijn. Hoe doe je dat dan? Ik wil u graag drie dingen meegeven. Drie dingen die ik in een boekje tegenkwam. Het eerste is, wees dom. Het gevaar is dat jij zelf meegezogen wordt. En dat jij denkt dat je alles maar moet weten. Nee, wees dom. Vraag alles aan hen en zorg ervoor dat zij hard gaan werken. Het is niet alsof jij alles weet. Het tweede is, wees lui. Je bent heel snel geneigd om even vanuit een verantwoordelijke positie hard te gaan werken. En er maar voor te zorgen dat mensen samenkomen. Ja, dat kan. Maar dan gaan die andere twee die een conflict hebben achterover hangen. Je moet werken als een Syzygus. Meejukgenoot. Meelopen. En blijf dakloos. Dat is derde. Blijf dakloos. Het kan zomaar zijn dat je eerst bij Euodia gaat praten en dat Euodia zegt, ja, moet je eens luisteren. En dat je denkt, ja, daar zit ook zeker wat in. En vervolgens kom je bij Syntyche en die vertelt haar verhaal en dan denk je, ja, ik kan ook wel begrijpen dat Euodia hier zijn. En zo heb je je keuze al gevormd. Zo neem je positie in. Dat is heel gevaarlijk. Want als je dat doet, dan lukt het jou straks niet meer om verzoening te bewerken. Doe dat als een jukgenoot. Blijf dakloos. Gemeente, ga hier goed mee om. Want ik zei ook, als je oneenigheid in stand houdt, dan blus je de Heilige Geest uit. In 1742, tijdens de grote opwekking in Amerika, was Jonathan Edwards samen met een aantal anderen vuurbang. Ze merkten een geestelijke opwekking en ze waren er vuurbang voor om het werk van de Heilige Geest uit te blussen. En ze spraken een aantal dingen af op 16 maart. Onder andere het volgende. Als we anderen tekort gedaan hebben, zullen we niet rusten voor de zaak is rechtgezet. Als er een verschil van mening is, zullen we ons niet laten leiden door persoonlijke belangen. Wij besluiten regelmatig zelfonderzoek te doen in de wetenschap dat het hart zeer bedriegelijk is. Een eigen hart, het houdt mezelf voor de gek. Ze vonden dat belangrijk toen, omdat ze niet wilden dat het werk van de Heilige Geest tegengewerkt werd. Ja, gemeente, zo wordt u vanmiddag opgeroepen om eensgezind te zijn in de Here. Het is mooi om met elkaar verbonden te zijn. Het is goed om op een bepaalde manier als een eenheid te opereren. Maar het is belangrijk om vanuit die eensgezindheid te leven. Laten we daarvan uit leven. Vanuit het verlangen om de Heer Jezus Christus groot te maken. Het kan alleen als je ziet wie Hij is, voor wie jij bent. Als je dan gewoon weer eens even in alle rust bedenkt wie jij bent. In jezelf. En wat de Heer Jezus dan over gehad heeft. Dat hij keer op keer in de verkondiging van zijn woord naar je toe komt. En zegt, er is genade en vrede voor jou. Dan wil je toch niets liever dan hem dienen. Gemeente, zal ik u eens een graadmeter geven of je weet of het goed zit in de gemeente? Dan moet je één vers verder lezen, vers 4. Verblijd u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. En dan moet je Euodia en Syntyche voorstellen. Hebben ze net hun eigen naam gehoord? Zijn ze bij wijze van spreken door de bank ingezakt? Denken ze, waarom moet dat? Krijgen ze vervolgens te horen, verblijd u in de Here. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u in de Here. Heb je daar dan zin in? Nou, Paulus die zet het er niet voor niets achteraan, volgens mij. Want dit is volgens mij de graadmeter of het goed zit. Of je vreugde in de Heere vindt. Want als je vreugde vindt in de Heere, in wie Hij voor u en voor jou is. Als je Hem kent als je zaligmaker, als Hij je dierbaar geworden is. Als je daaruit leeft. Dan kan het niet anders of je leeft eensgezind. En dan hoop ik dat ik straks in de consistorie hoor. Dominee, deze preek had u niet hoeven houden hier. Want zo is het hier gewoon. En als het toch niet zo is, verblijd u in de Here. Ja, misschien zit je hier vanmiddag. Die stippen en die sterren. Misschien heb je in je leven wel heel veel stippen op je gekregen. Hebben heel veel mensen wat van jou gevonden. En vind je het moeilijk? Die klasgenoten soms die stippen op jou plakken. Doet het zeer. Dan mag je vanmiddag horen. Ga maar terug naar je maker. En zie daar in de Heer Jezus Christus hoe lief Hij je heeft. Zie die wonden in zijn handen en in zijn voeten. Dat heeft Hij voor je over gehad. Want als je dat op je in laat werken, dan kunnen ze morgen bij jou op je werk of in de klas die stippen op je plakken. Maar dan glijden ze er zomaar vanaf. Want jij weet, ik heb een Heere die ik mag dienen. En dat geeft me vreugde. Ja, niet alleen voor nu, maar voor eeuwig. Amen. Laten we met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Laten we met elkaar danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel, dank u wel dat u ons oproept om eensgezind te zijn. Dank u wel, Heere, dat u zich betrokken weet op uw kerk. Dank u wel dat we mogen weten dat u voor ons bidt en voor ons pleit. Dank u wel, Heere, dat we weten dat u alles ziet. Het kan soms heel confronterend zijn, maar soms ook heel fijn. U kent ons. U weet het, Heere, of we vreugde vinden in u of niet. En wilt u dat werken, Heere, om van daaruit ook vreugde te vinden in de eensgezindheid in de gemeente. Om met elkaar u te dienen, u te loven en te prijzen. En geef dat zo hier de gemeente een plek mag krijgen om u te dienen. Om zo al een voorsmaak te krijgen van die blijdschap bij u die er zal zijn. Als we u mogen ontmoeten, Heer, dan zullen we mensen geen pijn meer doen. U weet hoe we dat soms kunnen doen. Soms lijkt het allemaal mee te vallen, maar kan het bij mensen binnenkomen en voelen als een klap in het gezicht. Heere, vergeef ons soms onze onbehouwenheid, ons egoïsme. Vergeef het ons als we zo op onszelf gericht zijn. En Heer, u weet hoe gevoelig we kunnen zijn voor de waardering van anderen. Helpt u ons om daar toch wat los van te komen. Niet naïef, maar om heel bewust te leven vanuit wat u ons geeft. Heere, geef dat er eenheid mag zijn in de gemeente, de clubs, binnen de kerkenraad. Als er binnenkort ook gestemd mag worden voor een nieuwe predikant, geef dat het ook mag gebeuren in eensgezindheid, in verbondenheid met elkaar. En hoe het ook zij, Heere, geef dat het mag bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk. Heere, wilt u zo onszelf verheerlijken door u heen. En geef dat dat ook gezien mag worden. Heere, ga met ons mee. Stel ons tot een rijke zegen in deze wereld, waarin alles wordt geschaard onder tolerantie. En onder wat anderen van vinden, maakt niet uit. Heere, ontfermt u over ons. En laat ons zo een lichtend licht en een zoutend zout zijn in deze wereld. Ga met ons mee. Help ons bij alle omstandigheden. Bij moeite, bij zorgen, bij vreugde en blijdschap. Heere, vergeef wat niet goed was en neem onze dank aan. In Jezus' naam. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en daarna zingen we met elkaar onze slotzang, Psalm 134. En dan zing je elkaar toe. Dat is Heer een zegen op uw daal. En dat is toch ook een mooie onderstreping. Je gunt elkaar allemaal de zegen van de Heer. Als je dat elkaar gunt, dan mag je onder zijn zegen ook weer verder gaan. Psalm 134, alle drie de verzen. In Filippenzen 4 vers 9 staat dit. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.